Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Ja, jij vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Ja, kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind een kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 269. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
Ik kwam deze week de oud-burgemeester van Den Haag en nog een heleboel andere dingen tegen, Josias van Aartsen. En die zei, hallo, hoe is het met dag Jaap?
Het moet niet gekker worden, Jaap. Het moet niet gekker worden.
PG, het is vandaag maandag 9 mei. Het is Dag van Europa. Waarom bestaat er een Dag van Europa?
Men heeft op een bepaald moment natuurlijk gezocht naar een soort symbolische datum. En dat is altijd lastig. Dat is altijd lastig. Want kijk maar naar bijvoorbeeld de bevrijdingsdagen. Wanneer die, wij doen dat in Nederland op 5 mei. In heel veel landen is het natuurlijk 8 mei de definitieve capitulatie van Nazi-Duitsland.
Ja, want je zou de eenwording van Europa ook aan de bevrijding kunnen koppelen.
Dat zou je kunnen doen, maar dat zou dan ook weer voor, voor landen en volkeren die bijvoorbeeld niet bezet waren, om eens wat te zeggen, of misschien zelfs meevochten met de nazi's, dan ook weer een beetje pijnlijk kunnen zijn. Je moet het natuurlijk zien in de naoorlogse jaren. Nou, Rusland viert natuurlijk de grote overwinning in de Grote Vaderlandse Oorlog op 9 mei, met de grote parade die altijd wordt gehouden. En uiteindelijk is men dus in EU-land, om zo te zeggen, op 9 mei gekomen. En dat was omdat er op die dag in 1950 iets bijzonders gebeurde.
Dat was de dag van de Schuman-verklaring. De minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, die had een persconferentie waarop die aankondigde dat er samengewerkt zou gaan worden tussen de twee landen die in de eeuwenoude Europese geschiedenis heel vaak elkaar naar het leven hadden gestaan, oorlog hadden gevoerd, Frankrijk en Duitsland. Dat was in feite de aankondiging van de Europese gemeenschap van kolen en staal, waar ook andere landen zich bij konden aansluiten. Nederland die deed dat meteen.
Weet je wat zo aardig is, Jaap? Waarom gaf hij die ochtend vrij vroeg op het Quai d'Orsay, dus het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken, die persconferentie?
Nou, ik weet wel dat het een persconferentie was waarvan de inhoud nog niet bekend was toen de journalisten werden opgeroepen. Er werd wel gezegd, er gaat iets belangrijks aangekondigd worden.
En hij deed dat op dat moment omdat hij daarna heel snel naar het Gare du Nord moest. Want hij zou met de trein naar Calais gaan, want zijn eerste gesprek hierover zou zijn met de Britse regering. Want zijn idee was, als Duitsland en Frankrijk rondom kolen en staal helemaal als het ware hun economie gaan integreren, dan zouden we alle andere grote kolen en staal en ijzerindustrie landen van Europa als we erbij moeten hebben. Want dan heeft het ook meteen in één keer een hele krachtige impact, ook in het kader van de wederopbouw en de industrialisatie van Europa.
Dus hij wilde de Britten er meteen bij hebben.
Het was echt ook bedoeld als een soort aanbod aan de Britten van Duitsland en Frankrijk samen. Het interessante als je kijkt naar nu is natuurlijk, probeer je even terug te verplaatsen naar 1950. Wat hij in feite deed was natuurlijk een energieunie en een grondstoffenunie. Want kolen en staal waren natuurlijk de twee essentiële grondstoffen in die periode van, ik zal maar zeggen, de energie, maar ook van dus de industrie en de bewapening.
En energie en grondstoffen zijn ook vaak redenen om oorlog over te voeren. Dat zien we nu in de Donbass. waar de Russen graag de baas willen worden, omdat daar heel veel grondstoffen te vinden zijn.
En omdat er daar natuurlijk ook in de Sovjet-tijd, dat zo'n enorm machtig industrieel complex was van de Sovjet-Unie. Wat niet iedereen weet, is de ruimteraketten van de Sovjet-Unie werden grotendeels in Oekraïne gemaakt. Dus het was ook high-tech. Dus het interessante is, als je dus nu kijkt naar Europa van nu, zo'n energieunie hebben we dus eigenlijk niet. Die is er, als het ware, na die kolen- en staalgemeenschap, die zich ging uitbreiden daarna met andere dingen uiteindelijk, met het landbouwbeleid en dergelijke, tot en met de Europese Unie van nu. Maar die energieunie is er op die manier als het ware nooit verder gekomen dan destijds. En nu zien we een soort versnelde ontwikkeling.
Ja, met de Rob Jettens en de Robert Habecks van Europa, die in feite nu permanent met elkaar in gesprek zijn over de coördinatie van de Europese energie. En nu natuurlijk extra versneld door de oorlog in Oekraïne. En als het gaat om grondstoffen, Europa wil strategisch autonoom worden. En dat wil zeggen dat je ook moet kunnen beschikken over voldoende voorraden grondstoffen.
Ja, dus dat hele thema waar Schuman dus in 1950 als het ware mee kwam, heeft dus niets aan zijn actualiteit en ook zijn relevantie verloren.
Het geeft aan hoe visionair die man Robert Schuman was.
En hoe gedurfd ook. Het was natuurlijk het werk van het zogenaamde comité Monet, van Jean Monnet, wiens ideeën al van lang daarvoor, zelfs uit de jaren 20, als daar nu opnieuw, maar dan in voor die tijd de moderne tijd van de jaren 50, werden toegepast.
PG, we gaan het hebben over Europa en dat gaan we doen aan de hand van een aantal boeken die jij de luisteraars wil aanbevelen. Maar dat doen we niet dan nadat we hebben welkom geheten onze nieuwe vrienden van de show. En dat zijn
Jan Willem, Anne, Marco, Egidius, Margreet, Jan, Arre, Jaap en Tobias.
Hartelijk welkom als nieuwe vriend van de show. Dankjewel voor je donatie. En ik hoop dat jullie nog heel lang kunnen genieten van heel veel mooie en interessante afleveringen van Betrouwbare Bronnen, die mede dankzij jullie gift er kunnen komen. Op Twitter zei Herco Koops over de vorige aflevering: deze podcast is leerzaam en biedt hoop wat betreft de nieuwe bestuurscultuur. Dat ging over dat nieuwe plan van Sigrid Kaag om de begrotingscyclus op een heel nieuwe leest te schroeien.
Met behoud van de hoedjes.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, op Europadag bespreken wij boeken.
Ja, dat hoort ook wel een beetje natuurlijk bij Europa, hè? En bij zijn geschiedenis en zijn cultuur. De boekdrukkunst. Er zijn zelfs meerdere lieden in verschillende landen van wie wordt beweerd dat ze het hebben uitgevonden. Blijkbaar vond iedereen het en terecht natuurlijk zo'n belangrijke uitvinding. Boeken en Europa, die horen bij elkaar.
We hebben er 5 geselecteerd.
Ja.
Wat is de eerste?
Een boek over het geheel van Europa. En ja, het eigene van Europa diep uit de geschiedenis en met name ook dus de cultuurgeschiedenis van Europa. En dat is dus niet kunstgeschiedenis, hoe belangrijk en mooi dat ook is. Cultuurgeschiedenis is hoe volkeren hun identiteit ontwikkelen, de invloed van taal, van traditie, van religie, ook van kunsten, op het geheel van uitingen en identiteit.
Je hebt een boek voor je liggen van Jürgen Wertheimer, Europa, eine Geschichte seiner Kulturen.
Dus Europa, een geschiedenis van zijn, hoe wij zouden zeggen, haar culturen. Want het interessante van het boek van Wertheimer is dat hij zegt, Europa heeft eigenlijk al vanaf de oudheid. Hij wijst dus ook al op hoe Griekenland en Rome elkaar inspireerden. En Rome natuurlijk met zijn imperium als daar ineens een soort Europees geheel ging vormen.
Ja, dat boek overspant 2500 jaar.
Ja, en die zegt, het interessante is dat er eigenlijk altijd een soort Europees besef is geweest van er is iets als Europa, maar dat dat nooit uniformistisch werd. En hij zegt, wat het grappige daarvan was, ook dus in het Romeinse Rijk al, de grote diversiteit. De vele volkeren, de vele talen, de vele geloven, de heel veel verschillende literatuur, uitingen van kunst, van expressie en tegelijkertijd ook een voortdurende uitwisseling. Want een tweede punt had hij gezegd, naast dus die niet-uniformistische, gemeenschapsgevoel van Europa, er dus door die enorme diversiteit van achtergronden, er dus een voortdurende uitwisseling was. Want men zette zich dus in zekere zin niet van elkaar af. Dat was natuurlijk wel strijd. Maar er was voortdurend uitwisseling. Men was voortdurend met elkaars literatuur bezig, elkaars denken, elkaars geloof, elkaars kunst. Waarbij natuurlijk ook nog een hele belangrijke factor was dat met het Romeinse Rijk en daarna met natuurlijk de katholieke kerk er een taal was, het Latijn. Die als het ware over al die volkeren en landen en culturen heen, als het mogelijk maakte dat er hele intensieve interactie was. Het gemeenschappelijke van die Europese identiteit, zoals Wertheimer analyseert, is het feit dat het zo divers was.
Ja, Jürgen Wertheimer is een hoogleraar literatuurwetenschap.
Dat merk je ook aan het boek.
Ja, waar merk je dat aan?
Omdat hij natuurlijk heel graag verwijst naar de letterkunde, schrijvers, dichters en ook de interactie tussen hen. Jaap, jij hebt het al vaker gezegd in onze podcast, als ik weer eens een historisch verhaal hield, dat je zei, wat is het toch opvallend dat die mensen elkaar allemaal kenden over de grenzen heen. We hebben het eens een keer over Erasmus gehad. We hebben het een Machiavelli. Nou ja, natuurlijk Goethe en Schiller. In die periode de gebroeders Humboldt. Ja. Het interessante van dit boek is dus dat Wertheimer zegt, dat is niet het uitzonderlijke. Dat is eigenlijk de basis geweest waardoor Europa die hele merkwaardige eigen identiteit had. Het feit dat dus dat soort mensen elkaar allemaal kenden, allemaal met elkaar communiceerden, bij elkaar op bezoek gingen. De enorme brievencultuur, die natuurlijk eeuwenlang kenmerkend voor Europa was. Het feit dus dat men met het Latijn, later in de betere kringen, zal ik maar zeggen, het Frans, in de wetenschap het Duits, later het Engels, altijd ook een soort gemeenschappelijke communicatietaal wist te vinden.
Ja, je zou dus kunnen zeggen dat wat nu wel eens als problematisch wordt gezien, namelijk de elite die zich laaft aan de globalisering en de mensen zeg maar, op lokaal niveau die het niet kunnen bijbenen. In feite was vroeger de elite ook al op dat niveau aan het communiceren.
Het is kenmerkend eigenlijk dus voor die Europese beschaving dat er dus, en dat is het interessante, zeker aan de bovenkant, zal ik maar zeggen, van de intellectuele bovenkant, ook de economische top, dat was. Maar ook dus hoe diep, als het ware, die interactie ook altijd doordrong. Wat wij misschien nu veel minder beseffen, was dat er permanent in Europa mensen waren die, en hebben we het dus niet over de elite, die rondreisden. Dat waren ambachtslieden, dat waren gezellen, dat waren herders. Er zijn nu nog in Spanje hele herderspaden van honderden kilometers door heel Spanje richting de Pyreneeën, Frankrijk in. Waarbij men met kuddes als het ware door het land trok.
Ja.
Dus er was veel meer beweging dan wij in onze beelden later van bijvoorbeeld ik zal maar zeggen de middeleeuwen en dergelijke als zijn gaan denken alsof de mensen al hun hele leven maar op dat ene stukje grond zaten.
Ja, in zekere zin is dat ook vergelijkbaar met nu. Want je hebt nu natuurlijk arbeid die bij wijze van spreken van Polen naar Nederland komt.
Maar dat is dus op zichzelf helemaal niet raar. Ook in de 18e, 19e eeuw de enorme hoeveelheid mobiliteit van dienstpersoneel. Men had nannies, men had Franse leraressen bij de betere families in Oostenrijk, in Wenen en in Duitsland en Italië.
En die leraressen die konden dan ook het beste uit Parijs komen, want dan spraken ze de taal echt.
Echt, precies.
En de cultuur hadden ze dan in hun bloed zitten.
Ja, maar dat is, laat ik zeggen, de interactie en wat Wertheimer ook noemt, de voortdurende nieuwsgierigheid, die daar als het ware achter zit, is een kenmerk waardoor dus het Europa niet een uniformistische, eenkleurige, monochrome cultuur kreeg. En ook politiek niet. Dat Duitse keizerrijk, dat was een mozaïek van heel veel kleine vorstendommetjes en een paar grote. En toch was dat wel één geheel. Men koos een keizer, men kwam bij elkaar. Er waren zelfs wetten, er was een rijksdag. Dat is heel kenmerkend eigenlijk voor dus hoe Europa als identiteit zich ontwikkeld heeft.
Ja, je hoort over de discussie over Europese eenwording wel eens de drogreden. Er is geen Europees volk, dus er kan ook geen Europese Unie zijn. Dat is een rare reden die erbij gesleept wordt, maar die eigenlijk nergens op slaat. Maar of dat er nou wel of niet is, een Europees volk, er is in elk geval een Europese cultuur.
Ja, in dat opzicht ook weer lijkt dus die cultuurgeschiedenis van Europa op dat oude Duitse keizerrijk. Dat was ook niet één territorium. Dat was niet één Duitsland, want daar zaten delen van Italië zat erin, daar zaten delen van Frankrijk in, daar zaten zelfs de Nederlanden waren een onderdeel. Maar ook delen zeg maar, in wat wij nu Oost-Europa noemen. Denk eens even aan het Koninkrijk Bohemen. Dat was met Praag, dat was het hart van het Duitse Keizerrijk. Er was dus niet één territorium met één volk.
Nee, zoals de Nederlanden zich ook uitstrekten tot in Noord-Frankrijk.
Ja, maar het interessant was dat Goethe altijd zei, we hebben ook helemaal geen één territorium en één, zeg maar, rijk nodig, want we hebben de Duitse taal. Hij zei altijd, met de Bijbelvertaling van Luther en met het ontstaan als het ware van een Duitse literatuur ook voor de geletterden en het feit dat de geletterden, dat dus hele grote delen van de bevolking werden, dat maakte Duitsland. En eigenlijk zie je dat dus in Europa ook. Ja. En je ziet dus die diversiteit als het ware min of meer vanzelfsprekend gemeen opgaan met een soort eensgezindheid zonder dat het als het ware uniformistisch is.
En dat blijkt dus uit eigenlijk die hele 2500 jaar, dat zie je steeds terugkomen.
Ja, hij beschrijft als het ware hoe zich dat voortdurend weer transformeert. Hoe dus dan natuurlijk met de grote zeevarende imperia, Portugal, Spanje, de Nederlanden natuurlijk, de Engelsen. Dit als het ware ook weer in de rest van de wereld op zijn Europees kwam. Denk aan die koloniale imperia, die waren ook niet uniformistisch. Dat geldt ook voor het Nederlandse koloniale imperium. Er was niet één ding en dat moest iedereen allemaal hetzelfde doen.
Nee, er was dus niet, laten we zeggen, wat nationaal socialisme later deed, dat overal elke dag dezelfde lessen moesten worden gegeven.
Ja, en ook dus niet bijvoorbeeld je maar één beheersingssysteem had. De wijze waarop in de Nederlanden geregeerd werd, verschilden weer van die plekken waar de Nederlanden elders in de wereld waren. Heel lang was het natuurlijk, waren de koloniale imperia, zoals dat van Nederland, dat waren in feite havens.
Ja.
Met wat omland, ja. Maar, en dat was het. Had men interactie met de omgeving.
De Nederlandse kolonialen die wilden natuurlijk vooral handel drijven. En als ze dan compromissen moesten sluiten met mensen die daar woonden en dan misschien wel met enige dwang. Maar ze hoefden niet meteen de knoeter op te leggen. Dat was niet de bedoeling, als ze maar konden handelen.
Wat wel eens wordt vergeten, ook in ons eigen land natuurlijk, als we het hebben over de VOC en dergelijke, is dat dus het, zeg maar, het koloniaal bewind, met name dan van Indonesië, eigenlijk heel laat pas kwam. Dat is echt in de 19e eeuw. Werd dat als het ware ook door de meer moderne industrie en de moderne bestuurscultuur die nodig gevonden werd, ging men ineens overal in Indonesië van alles zitten regelen. Met de plaatselijke vorsten natuurlijk afspraken maken. Dat was ook opvallend. Denk aan Multatuli, die als resident in Lebak met de plaatselijke elites probeert te dealen.
Ja, en misschien ook wel omdat er toch volkenrecht ontstond, waar Nederland zelf aan de wieg van heeft gestaan. En dat je dan ook niet meer kunt aankomen met, wij doen daar maar wat. Nee, je wilt toch een soort van herkenbaar recht hebben overal.
Dat is trouwens een heel interessant thema. Want dat komt natuurlijk uit het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk zei, wij hebben dat enorme uitgestrekte imperium met al die volkeren en talen en geloven en culturen. Daar werd hij over gezegd. Maar we hebben wel het Romeins recht. En het interessante is dat natuurlijk in de loop van de eeuwen ook in Europa voortdurend weer een onderdeel was van die discussie met elkaar. Je kreeg daarna natuurlijk met de katholieke kerk die een rechtssysteem voor heel Europa had met alle diversiteit. Ja. En later komen dan natuurlijk met de renaissance en ook met de verlichting ook mensen als dus Hugo de Groot met het zeerecht. En waarom was dat zo belangrijk? Want als je zoveel diversiteit van volkeren hebt die wel een soort gemeenschappelijke Europese identiteit toch met elkaar delen, dan heb je dus regels nodig, afspraken van hoe je dan met elkaar omgaat.
Ja, ja,
dus dat volkerenrecht, inclusief dat zeerecht, is ook zelf weer een product van die ontwikkeling van die Europese identiteit. En wat je nu ziet in de Europese Unie is in feite ook in dat opzicht eigenlijk heel klassiek. Dat je zegt, we werken dan samen. Ja, dan moeten we wel afspraken hebben van, wie mag wat en wie mag wat niet. En wie betaalt voor wat en hoeveel betaal jij en hoeveel betaal ik dan. En al die dingen, dat gebeurt dus nu gewoon in die vergaderzalen. In Brussel, in Straatsburg, bij de ambtenaren van mevrouw von der Leyen. Die staan in dat opzicht dus dat is ook zo aardig als je dat boek van Wertheimer leest, in een hele lange gegroeide traditie. Wij kunnen ons als Europeanen ook eigenlijk zelf vaak niet helemaal voorstellen dat dat niet zo is.
Nee, ik moet zelfs even denken aan wat Hans Goedkoop vertelde op 4 mei over Abel Herzberg in het concentratiekamp. Ja, er werd natuurlijk gestolen, mensen kregen ruzie. En een aantal juristen onder wie Abel Herzberg die daar zaten, die dachten wij gaan een rechtbank oprichten. Dat gaan we gewoon onderling doen. En als we dat van elkaar accepteren, dan is er toch nog iets humaans in deze samenleving.
Er is heel veel literatuur over mensen in strafkampen en dergelijke. En wat daar bijna altijd opvalt, is dat mensen dan bijna een soort eigen civil society gaan ontwikkelen. Soms zelfs jij weet veel van wiskunde, ga maar wiskunde lesgeven. In de meest verschrikkelijke omstandigheden vormen mensen dan toch weer dat soort gemeenschappen.
Ja,
waarin men dus nieuwsgierig ook weer is. Hè?
Dinsdag is er een muziekavondje, dat soort dingen.
Ja, ja, ja. Kortom, het boek van Wertheimer is een heel, in die zin een verrassend inspirerend boek.
Het is een dik boek natuurlijk, dat moet ook wel als je 2500 jaar omspant. Maar hoe heeft hij het ingedeeld?
Dat is eigenlijk heel chronologisch. Dus het is heel vlot daardoor te volgen, zijn betoog. Je merkt ook aan hem dat hij dus echt een literatuurhistoricus is. Dus hij vertelt als het ware inderdaad literair, historisch. Gaat hij met je mee door de tijd.
En je kunt zijn verhalen, het zijn eigenlijk essays, die kun je ook los van elkaar lezen?
Ja, kan wel. Maar de mooie opbouw ervan verleidt wel om het als daar helemaal chronologisch te doen.
PG, het volgende boek wat jij wil aanbevelen is van Janet Hartley, De Wolga.
Ja, je kunt zeker nu, en 9 mei, hè, niet over boeken in Europa praten en niet een boek over Rusland. Zeker nu niet.
Rusland als Europees land.
Als Europees land.
Hoewel de Wolga ook wel eens gezien wordt als de scheiding tussen Europa en Azië.
En daarom is dat boek van Janet Hartley dus ook zo buitengewoon boeiend. Wat zij doet is eigenlijk, het is net niet een reisboek, maar je reist wel door de tijd. En je reist als naar langs de Wolga. En in die verschillende tijdperken vertelt zij wat de Wolga in dat tijdperk betekende voor Rusland, voor de Russische cultuur, voor de vele volkeren. Want dat is een van de meest mooie dingen in het boek. Zij laat ook zien, en daarin lijkt het een beetje op Wertheimer bijna, dat we langs die Wolga een enorme hoeveelheid volkeren, culturen, stammen, godsdiensten hebben gewoond, met elkaar ook weer interactie hadden. Er was ook soms strijd. En waar ook dus met die enorme rivier natuurlijk handel gedreven werd.
Het is de grootste rivier van Europa.
Ja, dat weet ook niet iedereen. Het is de grootste rivier van ons Europees continent.
Kun je het verhaal een beetje vergelijken met het verhaal van Ruben Tellau een paar jaar geleden, een televisieserie over de Yangtze, die grote rivier door China?
En dat vind ik een hele mooie vergelijking. Omdat Terlouw ook die rivier gebruikte ook als een zinnenbeeld.
Als een metafoor.
Van de loop van de Chinese geschiedenis en de ontwikkeling van de Chinese samenleving en cultuur. En in zekere zin doet Hartley dat ook. En ja, het mooie is natuurlijk, jij zegt al, het is de grootste rivier van Europa. Maar het loopt door een gebied van grote etnische diversiteit, culturele diversiteit. En dat is natuurlijk in de loop van de eeuwen ook voortdurend in beweging geweest. Kenmerkend natuurlijk van volkeren langs een hele grote rivier is natuurlijk beweging.
Ja.
Men reist en men drijft handel en men gaat op verkenning. Men gaat letterlijk ook met de rivier naar andere landen. Nou, als je kijkt naar hoe de Wolga natuurlijk loopt. Hè, die loopt achter Moskou, hè, oost van Moskou, richting de Oeral. En komt uiteindelijk dan met een enorme bocht.
Bij de Kaspische Zee.
Komt hij in de Kaspische Zee. En dan eindigt hij daar in een enorme delta. Dat is een van de grootste, zeg maar, wetlands ter wereld. Is dus die delta van de Wolga. Met dan de grote stad Astrakhan. En dat was dus een enorm belangrijke handelsstad, omdat de handellieden die zeg maar, uit Perzië, uit India, uit ook de zijderoute kwamen, dat die vaak via de Kaspische Zee en de Wolga, ja, en dan dus, hè, dan kwamen ze dus bij Astrachan in die delta de Wolga binnen. Nou, daar was dus waar de omslag. Dus de opgravingen ook van zeg maar, de steden die voor Astrachan daar al waren, die geven ook aan dat dat enorme steden waren. Dan moet je echt denken aan vele tienduizenden inwoners en zeg maar wel 3,000-4,000 handelshuizen die daar dus handel dreven. En die konden natuurlijk via die Wolga naar het noorden en kwamen dan uiteindelijk ook bij de Oostzee.
Ja.
En via de Oostzee kwam men dus ook weer in Scandinavië. En denk even aan de Hanzen en dergelijke, kwam men ook in West-Europa.
Ja, Janet Hartley, zij is trouwens hoogleraar aan de London School of Economics, schrijft op het eind van haar boek, zonder de Wolga zou er geen Rusland zijn.
Nee, dat is echt al, dat is haar laatste zin in ongeveer, omdat ze zegt, alles wat daar rond die Wolga gebeurt en ook hoe zeg maar, de Wolga voor Russen als het ware een soort ja, oer-identiteit vormt. De Wolga is Rusland. Dat betekent dus ook dat als je Rusland wil begrijpen, als Rusland er wil zijn, dan moet je als daar langs de Wolga wandelen.
Ja, je zou het zeg maar het kloppend hart van Rusland ja. kunnen noemen. Het heeft Rusland ook geholpen in de Tweede Wereldoorlog.
Nou ja, die hele grote industriestad die ook was vernoemd naar de leider, Stalingrad.
En de Duitsers die kwamen daar?
Want het idee was in 1942 bij het tweede grote offensief aan het Oostfront, was dat als wij de Wolga kunnen bereiken en kunnen afsnijden, dan zie je hoe belangrijk dus dat was, dan is als het ware, dan kan de Russische economie ook de olie uit Azerbeidzjan en de Kaspische Zee niet meer krijgen. Dan knijpen we als het ware Rusland af, economisch en daarbij ook militair. En ja, de Weermacht kwam tot aan de Wolga in Stalingrad. En ja, daar heeft men, als het ware, omdat die rivier natuurlijk heel breed is, het is een enorme rivier daar, daar kon je niet even oversteken. Nee. Dus men heeft daar de zaak tegengehouden.
In zekere zin, op zijn Nederlands gesproken, was dat voor de nazi's a bridge too far.
Ja, dat was het ook. Dat was het ook. De historici zeggen nu, achteraf ook met name de militaire historici, die zeggen, kijk, de nederlaag van de Weermacht in december 1941 voor de poorten van Moskou was eigenlijk al het begin van de ondergang. Dus dat grote offensief in 1942 richting de Caucasus om die olie daar te veroveren en Stalingrad was eigenlijk al zeg maar, verloren nog voor het begon.
Je had het net al, toen we het over Jürgen Wertheimer hadden, over het veelkleurig mozaïek wat Europa is.
Dat geldt voor de Wolga natuurlijk bijna a fortiori.
Want in die zin geeft het misschien ook wel een ander beeld dan veel mensen van Rusland hebben. Als soort monoliet. Maar ook Rusland en zeker alles om de Wolga heen en wat daar plaatsvindt, is ook heel divers.
Nou, als je het boek leest, dan het is dus echt in de goede zin van het woord een ongelooflijk leerzaam boek. Je komt dus dingen tegen die wij natuurlijk zeg maar, op school en in de gebruikelijke boeken en films en wat dan niet over Rusland zelden. Bijvoorbeeld een volk als de Chumash, die dus heel lang helemaal geen christenen waren. Dat wat dan nu dan heidenen, dus natuurvolkeren. Met een enorme cultuur, bijvoorbeeld schitterende kleding, bijvoorbeeld prachtige borduursels die we onlangs al even aanstipten toen we het hadden over Finland. Want de Chumash zijn net als de Komi en dergelijke van die volkeren van de Fins-Oegrische stammen. Die wonen dus ook daar aan de Wolga, zeg maar aan die noordkant. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele grote soort Bulgaarse stammen geweest die daar zelfs een heel imperium hadden. Die verwant waren met de Bulgaarse stammen die als het ware richting de Balkan trokken. En natuurlijk, heel belangrijk, de islamitische vorstendommen van de Khans. Een stad als Kazan, een stad ook als Astrachan, ik noem dat al. Waardoor dus er ook die weer verbindingen hadden met Perzië, ook via de Kaspische Zee. En met natuurlijk Midden-Azië, denk aan Bukhara en Samarkand langs de zijderoute. Dus het was ook een heel complex soort sleutel tussen verschillende werelddelen daardoor, de Wolga.
Ja, en het is natuurlijk een bron van handel, zo'n enorme rivier. Was dat ook de reden dat toen de Sovjet-Unie werd gevestigd, dat er in een aantal steden aan de Wolga toch nog lang verzet is geweest tegen de komst van de Sovjet-Unie.
Nou, daar speelde ook natuurlijk de die diversiteit van volkeren. Er was natuurlijk ook het idee van met die revolutie kunnen wij misschien onze eigen Chumash-republiek of dus mijn eigen soort nationale eenheden die nu de tsaar weg is.
Ja.
We weten dat Lenin en Stalin in dat opzicht wat verschillende gedachten hadden. Lenin heeft een tijd gedacht van eigenlijk moet je al die mensen hun eigen republiek geven. Hè, dat is het begin van de wereldrevolutie. Terwijl Stalin natuurlijk zei, ja, dat is wel mooi, maar wel allemaal onder mijn duim. Hè, dus wel onder het Kremlin. Dus toen kreeg je een soort centralisatie en ook in zekere zin een soort Russificatie. Zoals we dat noemden.
Ja, van zoals Lenin in het begin ook nog wel de ontwikkeling van kunst en cultuur heeft toegestaan in de beginjaren.
Ja, dat was allemaal vanuit het idee dat al die creatieve krachten, die moest je maar laten gebeuren. En dan maar kijken wat er zou komen.
En dit maakt
komen.
Ook dat Lenin soms toch nog met enige positieve meewarigheid wordt bekeken door mensen die naar dat Sovjet-tijdperk terugkijken.
Er is ook een hoop mythologie over, hoor. Over die geweldige vrije kunsten van die tijd. Maar die enorme variëteit van mensen en culturen en langs die Wolga, dat was natuurlijk eigenlijk ook een beetje, je zou bijna zeggen, wat vanzelfsprekend. Want men bewoog voortdurend. En men dreef handel, hè, van stad naar stad naar stad. Dus elk van die steden had ook weer zijn specialismen en had weer zijn eigen dingen waarmee men dus handel kon drijven met een ander. Jij dit, ik dat. Bovendien natuurlijk, doordat die rivier zo enorm lang is, ja, dat nodigt als het ware ook uit tot heel veel van die interactie. Hè, in Europa is dat eigenlijk, ja, je kunt het een beetje vergelijken met natuurlijk de enorme impact van de Rijn, maar ook van de Donau.
Ja.
Hè, die ook als het ware door heel veel verschillende volkeren en culturen stroomt, maar die daardoor wel met elkaar ook voortdurend in contact stonden.
Ja, er werden ook stuwdammen gebouwd, hè, in de Wolga. En de Sovjets die lieten ook zien, kijk eens wat wij allemaal technisch voor elkaar kunnen krijgen hier.
De marxistische analyse was dat als je natuurlijk de technologie zou loslaten op de natuur, dan zou dus die natuur vanzelf beter worden. En ja, dat zat natuurlijk gewoon in de theorie van Marx. Dus, en Stalin ging die dus als het ware op zijn manier dan toepassen. Met dus ook het als het ware elektrificeren van de landbouw. Hè, alles moest elektrisch worden. En dan de boeren zouden geen landeigendom meer hebben. Dat zou in feite een soort industriële boerderijen worden. Hè, de kolgozen en de sofgozen en dergelijke. En daar had je stroom voor nodig. Nou, als je zulke geweldige rivieren hebt, ja, dan bouw je dus stuwdammen. En dan gaat het vanzelf goed. Dat is echt een ramp geworden. Ook in milieuopzicht, want ja, de Wolga ging dus door die stammen als het ware steeds langzamer als het ware stromen.
Ja, ja.
En ging dus, werd als het ware steeds minder goed bevaarbaar daardoor. En ging dus daardoor ook gewoon veel minder stroom leveren dan men had berekend. Dus er ontstond een milieuramp en ontstond ook eigenlijk een soort economische ramp. Omdat dus die stuwdammen eigenlijk helemaal niet dat leverden wat de theorie had voorspeld.
Ja, het idee was dus niet alleen de burgers komt onder onze knoet, maar ook de natuur.
Ja, dat is een kenmerkend iets geweest, laat ik zeggen, in de Sovjet-Unie, in de Sovjet-geschiedenis en zeker in de geschiedenis van Stalin. Maar bijvoorbeeld ook Khrushchev heeft nog van dat soort ideeën gehad van als we nou de woestijn in Oezbekistan gaan besproeien door rivieren om te laten draaien, dan kan daar dus ineens een enorme hoeveelheid landbouw komen en dan wordt de Sovjet-Unie economie nummer 1 van de wereld. Een ramp geweest. Er werden ook hele volkeren dan als het ware gedeporteerd naar dus die nieuw te ontginnen gebieden, die volgens de theorie natuurlijk binnen de kortste keren enorm in bloei zouden komen staan. Nou, dat was dus niet zo.
Ja, ja.
Dus de Wolga heeft in dat opzicht ook als rivier dus ook geleden onder de theoretische dictatuur van het Stalinisme. Het boek, ik kan het, zoals dat heet, niet genoeg aanbevelen. Het is buitengewoon ja, informatief. Je komt allemaal boeiende mensen, steden, volkeren tegen, waar we als het ware in onze gebruikelijke boekjes zelden over horen en lezen. En ja, het onderstreept nog eens wat een prachtig land in een aantal opzichten natuurlijk Rusland is. En ook de Russische cultuur en de rijkdom van die Russische cultuur. Wat die ons allemaal te zeggen heeft. En dat maakt natuurlijk ook deze tijd extra, extra treurig.
Uitgegeven door Yale University Press. Janet Hartley, The Volga, A History of Russia's Greatest River. PG, een heel ander boek is een boek van Frank Bies, Republiek der Angst, eine andere Geschichte der Bundesrepublik.
Ja, ik heb het boek heel onlangs gelezen. En wat er in de weken voor deze dagen in Duitsland gebeurde, de worsteling met moeten we wel wapens gaan leveren aan Oekraïne, de discussie erover, hè, komt er niet dan een oorlog, gaat Poetin dan niet dit, hè, ook de wat zwabberige koers, hè, die men bijvoorbeeld Olaf Scholz verwijt, ook prominente Duitse intellectuelen die open brieven schrijven van nee, we moeten dat niet doen, en anderen zeggen ja, dat moeten we wel doen.
Ja, er is een hele discussie losgebarsten de afgelopen week.
En ook heel fel. En dat is helemaal als het ware het nog niet geschreven hoofdstuk van dit boek. Want wat zegt Bies? Die zegt, die kijkt dus naar de geschiedenis en de samenleving in Duitsland, zeg maar, na 1945. En die zegt, we hebben natuurlijk het bekende verhaal. Hitler was dood, de nazi's waren weg, Duitsland kreeg het Wirtschaftswunder, ging meedoen met West-Europa en met Amerika, werd rijk, democratisch gezind.
Nuchter geleid door Konrad Adenauer.
Konrad Adenauer. En dan komt de modernisering. Jaren 60, jaren 70. Willy Brandt en dergelijke. En dan komt de Wiedervereinigung. En dan komt alles goed.
Dat is het mooie beeld.
Het mooie verhaal.
En maar het boek heet de Republiek der Angst.
Een andere geschiedenis van de Bondsrepubliek noemt hij het ook. En wat is hij gaan doen? Hij is gaan analyseren de serie toestanden in de media, in de discussie. Dus hij is in Der Spiegel en Die Zeit en de kranten gaan kijken waar men bijvoorbeeld zich enorm over opwond, waar men bang voor was. En hij zegt dat het kenmerkende is dat met de val van het nationaal socialisme en het in feite het verdwijnen van het Duitsland van daarvoor, hè, van het Derde Rijk en daarvoor ook nog van het Keizerrijk, de Duitsers diep verunzicherd zijn. Dus onzeker zijn geworden over hun bestaan. Hij zegt, en er zit dus in die ontwikkeling van de Bondsrepubliek een enorme behoefte aan zekerheid, aan stabiliteit. En dus dat is ook een uiting van angst. Ja. En hij geeft dus hele interessante voorbeelden van dingen waarvan je op dat moment denkt, ja, men heeft dat dan over. Maar bijvoorbeeld het waldsterben, weet je dat nog?
Ja,
alle bossen gingen dood.
Begin jaren 80.
Alle bossen gingen dood.
Zure regen.
Zure regen. Hij beschrijft dus waar dat vandaan kwam, hoe dus de media, ja, daar alle omslagartikelen, ja, van Der Spiegel, Der Stern, de hele speciale programma's op de televisie, er moesten wetten komen. Nou, nog een mooi voorbeeld, wat ik zelf een heel interessante vond. Ik wist dat echt niet. En ik weet toch best iets van de Duitse geschiedenis, hè, dat weet je jou. Ik wist niet dat er in zeg maar, eind jaren 40, begin jaren 50, een enorme angst toestand is geweest in alle kranten, ook werd geschreven over de Duitse jongens die als het ware dan van het front terug waren gekomen of dan wel in de Hitlerjugend hadden zitten.
Ja.
Ja, dat die werden verleid om te gaan vechten in het vreemde legioen van Frankrijk. Omdat ze dus hun plek in de samenleving niet meer vonden. En dan wilden ze dus heldendom. En de Fransen die hadden dus allemaal wervers. Die werden daarvoor betaald. En dan werden die jongens dronken gevoerd en dan tekenden ze en dan moesten ze dus naar Algerije.
Ja.
Maar dat was helemaal niet waar. Het interessante was, dat was dus echt een broodje aap. Er was helemaal geen sprake van dat tienduizenden, honderdduizenden Duitse jongens als dat ware werden verleid om in Afrika te gaan.
Heeft Frank Bies dat uitgezocht?
Ja, die heeft dat helemaal uitgezocht. Waar ook, dat was een soort, ja, zo'n broodje aap verhaal. Hij zegt dat het ook interessant is. Hij zegt er zit ook iets in van een verborgen soort homo-vijandschap. Hè, dus een zuidelijke man die jou verleidt door je dronken te voeren en je dan wegneemt bij je vader en moeder. Dus er zaten ook, hij zegt, er zaten hele oude angstvisioenen, ja, van dus een volk dat als het ware in onzekerheid verkeert. En ook hè, die buren, hè, de Fransen waren gewoon een bezettingsmogendheid. Dat speelde allemaal onderhuids een rol bij dit soort verhalen.
Zou je kunnen zeggen dat het succes, het electorale succes van Angela Merkel lange tijd, dat dat ook voortkomt uit het idee van veel Duitsers, rustig aan, dan breekt het lijntje niet, schritt voor schritt.
Het is zonder meer een feit.
En misschien ook zelfs wel in Angela Merkel zelf terugkerend, in de zin van niet al te snel besluiten nemen, rustig afwegen.
Angela Merkel is zelf een jonge vrouw uit een land dat verdween. Die dus ook in een hele nieuwe wereld en een nieuwe samenleving een plek moest zien te vinden. En in dat opzicht is wat de mensen in de DDR hebben meegemaakt, heeft ook wel reminiscentie aan wat er tussen 1945 en 1955 gebeurde. Ineens een compleet ingestort regime. Mensen van buiten die als het ware je gaan vertellen hoe je je moet gaan gedragen. Onzekerheid, gold ook voor de DDR, over je economische toekomst. Hebben we straks nog wel een baan? Hoe zal het gaan met onze spaarcentjes en mijn huis is kapot? Dat soort dingen. Dus Bies schrijft ook dat hij zegt Adenauer was daarom ook natuurlijk zo'n iemand waar men zich aan kon vasthouden. Zijn er kleine experimenten, was natuurlijk ook daarom, dat betekende ook, u hoeft niet bang te zijn. Der Alte, hij was autoritair.
Dus ze hadden ook een soort vaderfiguur, een daddy nodig.
Adenauer was opa. Hij was 73 en bleef 14 jaar. Dat was een grootvader. En hij was stokconservatief, zoals de Duitsers zo mooi noemen, katholiek. Een beetje flink autoritair, maar je wist wat je aan hem had. En dus je hoefde, dus in die sfeer, in die angstige sfeer, had je iets. En hij had toen nog iets. Adenauer maakte gebruik hiervan, want was een spijkerharde politicus. Dus hij waarschuwde altijd voor het communisme. Het anticommunisme van Adenauer was natuurlijk een appelleren aan die angstgevoelens.
Ja.
Voor dictatuur, voor nieuwe onzekerheid, voor nieuwe repressie.
Jij stipt het al aan, in Duitsland is er nu een enorme interne discussie over hoe het land zich moet verhouden tot Rusland. En die discussie die speelt zich zelfs af in de regering, waar Olaf Scholz toch na een enorme imponerende reden in de Bondsdag, waarin ineens een aantal dingen heel anders zouden gaan, toch wat koudwatervrees lijkt te hebben gekregen.
Hij viel stil. Dat was het meest opvallende. En binnen zijn partij, de SPD, is de discussie ook heel hevig. En dat is heel herkenbaar dus uit wat Bieks noemt, die angstgevoelens, die vaak onderhuidse angstgevoelens, die als het ware in die optimistische, het gaat toch over, wir sind wieder weer, zoals de Duitsers, we mogen er weer zijn, maar daaronder zitten soms verborgen en ineens schieten ze er boven angstgevoelens. Mooi voorbeeld, toen het zo goed ging met de wederopbouw en het wirtschaftswunder, toen kwam er ineens een golf van angst.
Ja, we spreken zeg maar jaren 50, jaren 60.
Angst voor robots, voor automatisering. Dan raken we onze banen kwijt. Ook hier weer dus dat vreesachtig. Er komt iets van buiten, uit Japan, uit Amerika.
Ja, techniek die wij nog niet kennen en die we ook misschien moeilijk kunnen beheersen.
Terwijl wij natuurlijk achteraf en zeker ook zeggen van, als die Duitsers nou ergens goed in zijn, dan is het machines en een hele slimme, intelligente toptechnologie. De Duitsers altijd, ook hier weer angstig. Dus er werden allerlei discussies over je robots niet moest rantsoeneren en dergelijke. Heel interessant. En dus die angsten die hadden vaak dus een culturele component. Natuurlijk een politieke component. En dus een component die ik maar noem existentieel is.
Ja.
Dus dat waldsterben, dat was natuurlijk ook natuurlijk een symbool. Het wald is natuurlijk een symbool voor Duitsland.
Ja.
Het bos. Ja. Denk aan de grote denkers en dichters, altijd over het Duitse woud. En als dat dus doodgaat door zure regen,
dan is onze identiteit dood.
De angst ook voor de atoombom.
Ja,
en natuurlijk voor de atoom. energie
in. Frank Biest vertelt ook in het boek dat hij zijn jongenskamer tot atoomvrije zone had verklaard. Daar stond ook een sticker op de deur. Kernwapenvrij. Wat ik interessant vind, hij haalt ook aan een peiling uit 1982. 54% van de West-Duitsers die gaf aan ergens angst voor te hebben. Kon dus van alles zijn, maar de meerderheid had dus ergens angst voor. Maar onder de aanhangers van de Groenen was dat 70%. En 89% van de Groenen hield ook een nieuwe wereldoorlog voor mogelijk. Nou is het interessante, als je nu naar de Duitse regering kijkt, waarin dus enorme discussie binnen de SPD is, dat de Groenen eigenlijk het hardst vooruit lopen in de zin van Oekraïne helpen, de Russen tegenspreken. Waar komt dat vandaan? Want de Groenen die lijken dus een transformatie te hebben doorgemaakt in die tientallen jaren.
Ja, het is heel interessant. De Groene Partij is dus vanuit de politieke historie, maar in zekere zin hier met het boek van Biest ook vanuit de cultuurhistorie van Duitsland zo interessant. Want jij hebt het over een peiling over 1982. En dan denken wij als Nederlanders 1982. Oh ja, toen kwam Lubbers. In Duitsland kwam dus Helmut Schmidt ten val en Helmut Kohl kwam. En wat was het nog? Oh ja, de kruisraketten.
Ja, dat speelde in Nederland evenzeer.
Juist. Dit was de periode van president Reagan in Amerika. En die werd natuurlijk in Europa, zeker door de linkerkant in Europa, als een oorlogzuchtige cowboy.
Ja. En het leek natuurlijk in strijd ook met de toenadering van West-Duitsland naar het Oostblok, naar de Sovjet-Unie.
Ja, de val van Helmut Schmidt was natuurlijk ook het idee, nu komt er een eind aan dus de op verzoening gerichte Oostpolitiek.
Ja, en Reagan, van Willy Brandt Reagan en ging Schmidt. De duimschroeven aandraaien.
Ja, en dat in combinatie met dus dat waldsterben, ja. De angst om het milieu. Er was ook zo'n heel interessant ding. Echt een Duits ding. Gif in het eten. Ik bedoel, het is natuurlijk ook typisch zo'n existentieel symbolische angst. En wat dus Frank Biest doet, is dat hij als het ware de golven van die fasen van angst analyseert. En ook heel interessant is, ze volgen elkaar ook op. Het is niet zo dat je zegt van, we hebben een tijd dit en dan daarnaast is er nog een andere angst. Het is heel opvallend, het zijn dus vaak dominante vreesconcepten die als het ware op elkaar volgen. Toen bijvoorbeeld de angst voor het communisme, eigenlijk natuurlijk na de bouw van de Berlijnse muur, toen dat begon af te nemen. Dat is een interessant feit. Dus met de bouw van de Berlijnse muur en de Cuba-crisis, 61-62, daarna zakte eigenlijk in heel Europa, ook in Duitsland, die angst voor de Sovjet-Unie en voor het communisme. Toen kwam je dus in Duitsland, kwam er dus een heel nieuw iets. Toen kwam de discussie over, waar was jij in de oorlog, pa? Toen kreeg je ineens een angstverhalen over dat de nazi's terug zouden komen. De terugkeer van het fascisme. En toen kreeg je partijen als de NPD en de Republikaner. Dus toen werd als het ware, was er dus de angst dat extreem rechts weer machtig zou kunnen worden. In dat opzicht is het boek van Biest dus inderdaad een andere geschiedenis. Ook omdat hij ook laat zien dat het een dubbele werking had. Ja. Hij zegt namelijk die angstvisioenen, om het maar zo te zeggen, en die gevoelens, die zorgden aan de ene kant voor dat men als het ware blijft voortdurend zocht naar zekerheid. En daarmee hielp het, zowel in de Adenauer-tijd als ook later, en jij wees op Angela Merkel, hielp het ook met het stabiliseren van de Duitse samenleving en de ontwikkeling van de Duitse democratie. Want men hield elkaar maar een beetje vast. En laten we het niet te gek maken. Adenauer kon ook zo lang zitten en de baas zijn. Omdat men het gevoel had, hij houdt de zaak bij elkaar. Want je weet maar nooit wat er gebeurt. Die kleine experimenten.
Ja, je kunt eigenlijk zeggen, als je de meeste Duitse bondskanseliers op een rijtje ziet, dat ze doorgaans lang zaten Behalve die ene keer Willy Brandt, die moest plotseling aftreden. Maar die had ook langer kunnen zitten als dat niet gebeurd was.
Willy Brandt is 5 jaar kanselier geweest. Moest toen aftreden. Daarna is Helmut Schmidt 8 jaar kanselier geweest. Dan Helmut Kohl
heel lang. Merkel heel lang.
En Merkel heel lang. Daartussen dan niet zo heel lang Gerhard Schröder.
Ja.
Maar kenmerkend voor dat gevoel van behoefte aan stabiliteit en zekerheid, is dus dat die angsten, als het ware ook, zegt Bies, bevorderlijk waren voor het ontwikkelen, als het ware, van Duitsland tot een nieuwe samenleving. He, dus de ondergang van het keizerrijk, de Weimarrepubliek en de nazi-tijd, om het zo te zeggen. Je had eigenlijk eerder verwacht, nu is het helemaal, valt het uit elkaar. He, wordt het een enorme kladderadatsch, om het even op de Duitse zeggen. En het opvallende is dat dus die stabiliteit waar wij, als het ware, altijd, als we naar Duitsland kijken, zeggen we dat valt zo op, is dus mede volgens Bies ingegeven doordat de Duitsers die angstige, bezorgde vragen voortdurend als het ware in hun achterhoofd hadden.
Legt Frank Bies de Duitsers als het ware op de divan?
Ja, een beetje wel. En hij wijst dus ook erop dat dus organisaties als dat Pegida en ook de AfD dus ook hele klassieke angsten voor vreemdelingen uit verre landen als het ware weer op een nieuwe manier vertolken. Hij zegt zelfs met een lichte spot dat natuurlijk die angst voor die vreemdelingenlegioenen wervers, dat natuurlijk in een aantal opzichten ook een beetje lijkt op de angst voor ISIS en islamisten die dan jongens verleiden een zelfmoordaanslag te plegen.
Ja, zou je kunnen zeggen dat het Duitsland van nu meer dan het Duitsland van 20, 30, 40, 50 jaar geleden is gaan lijken op de landen om Duitsland heen, dus bijvoorbeeld op Nederland, op Frankrijk, noem het allemaal maar op, dat het typische van het naoorlogse Duitsland, dat een beetje aan het vervagen is?
Ik zou dat niet durven zeggen, Jaap, want de grote verandering die geen elk ander Europees land heeft gehad, is natuurlijk toch die Wiedervereinigung. Dat je in feite een tweede staat, die ook nog een verschrikkelijke dictatuur was, en economisch in een aantal opzichten natuurlijk meer dan bankroet, dat je die als het ware in één keer als het ware erbij krijgt, om het maar zo te zeggen, als het ware incorporeert, daar een succes van maakt. Want hoe je het ook went of keert, het is natuurlijk een ongekend succes wat de Duitsers hebben gedaan. Ook economisch en ook natuurlijk cultureel.
En dat maakt Duitsland dus.
Het maakt echt Duitsland een
uniek land in de wereld. Ja. Elk land is uniek, maar Duitsland is extra uniek, zou je kunnen zeggen.
Ja, Duitsland heeft natuurlijk toch een geschiedenis. We hadden het er eerder al even over dat keizerrijk, dat enorme mozaïek. Dat dus heel laat pas, als het ware, een soort nationale staat werd. Onder Bismarck. Nou, die heeft niet zo heel lang geduurd, die nationale staat. Dat keizerrijk, 1871, 1918, dat is niet zo heel lang. Nou, de Weimarrepubliek is bekend. Het duizendjarig rijk, het waren er 12. Ja, dus Duitsland heeft in dat opzicht dus een hele eigen weg, als het ware, in de geschiedenis. En dat in combinatie met natuurlijk die ongekend rijke cultuur.
Ja, we hadden het straks over dat boek over de Wolga, waarin de auteur schrijft aan het eind, zonder de Wolga geen Rusland. We spreken vandaag op de dag van Europa. Je kunt natuurlijk ook zeggen over het naoorlogse Duitsland. Zonder Duitsland geen Europa.
Zonder een democratisch en met zichzelf in het reine gekomen, met zichzelf ook in zijn verleden verzoend Duitsland, is er voor Europa geen toekomst.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
PG, op Europadag heb jij ook een boek van Jean Monnet op de stapel gelegd. We hebben natuurlijk over Jean Monnet al een uitgebreide aflevering gehad. In de beschrijving van deze aflevering zal ik die link ook zetten.
Ja, dat is natuurlijk een aflevering over dat ongekend avontuurlijke leven van die man. waarvan wij denken een Fransman die dan de Europese organisaties ging opbouwen. En als je dat leven dan volgt en je beluistert die editie, dan merk je dat die man letterlijk in de hele wereld gewoond en gewerkt heeft.
Ja, begonnen als cognachandelaar, als de zoon van zijn vader.
Ja, en hij mocht niet studeren tot zijn diepe frustratie. Maar toen heeft zijn vader gezegd, nou als je dan toch wil leren, dan heeft hij hem dus met 17 geloof ik naar Londen gestuurd. Jean Monnet sprak vloeiend Engels. Was dus een zakenman. Had dus enorme connecties, reisde ook rond voor het familiebedrijf door Canada en de Verenigde Staten. En raakte dus bevriend met ongeveer iedereen in Washington die ertoe deed.
Ja.
En nou ja, de man heeft dus een heel avontuurlijk leven ook gehad.
Wij noemden destijds al Jean Monnet de vader van Europa.
Le père d'Europe, ja.
En de memoires, ja. Daar wil jij extra het licht op laten schijnen.
Ja, de memoires van Jean Monnet zijn dik. Want ja, dat was een heel, heel avontuurlijk leven. En het zijn ook wel echte memoires van een zakenman. Laat ik het zo zeggen. Dat is het interessante. Dat blijkt ook uit dat boek. Het is een heel helder, vaak zakelijk geschreven boek. Terwijl hij dus met de meest onwaarschijnlijke ook wereldpolitieke dingen bezig is. Hij adviseerde president Roosevelt in Washington. Hij adviseerde de Gaulle bij de wederopbouw van de Franse economie. Hij was de ontwerper van Le Plan. Dus als wat wij zouden zeggen, wat in Nederland als het ware later door de SER en zo is opgebouwd. Dat hele idee van hoe in Nederland die wederopbouw is toen gedaan, door mensen als Tinbergen en zo. Dat was mede geïnspireerd dus door het plan van Jean Monnet voor de Gaulle. Nou, die man beschrijft dus in dat boek eigenlijk heel veel, en dat is zo interessant. Nou, ik kreeg dus dan ik werd gevraagd om dat te doen. En dan beschrijft hij bijna methodisch, hoe ging ik dat dan doen? Dus het boek is ook een soort masterclass in management, een organisatie van het allerhoogste, zeg maar, strategische niveau.
Ja.
Het is ook een heel leerzaam boek daardoor.
Ja, hij
is niet een man van jolige anekdotes en de Gaulle en ik laat op een avond. En dat. Nee.
Hij stond aan de basis van wat we nu de Europese Unie noemen. Het centrale motto van het boek is: La paix et la prospérité ne peuvent être assurées que par l'union des hommes. De vrede en de voorspoed kan alleen maar verzekerd worden door de eenheid van mensen.
Dat is dus een heel belangrijk punt. Hij heeft het over l'union des hommes. Niet een union des états, niet een union des nations. Hij zegt dat mensen zich organiseren in een natie, in een staat, in een. Hij zegt, dat is een feit. Dat is een historisch gegeven. Hij zegt, maar wil je als het ware vrede en voorspoed echt grondvesten, hè? Dat horen ze wel in dat assuré, dan moet je die mensen moeten verenigd worden. Want die staten zijn opgebouwd uit mensen. Als je zegt, we gaan staten verenigen, maar de mensen die daarin zitten zijn niet verenigd, dan is het niet een echte union.
Nee, dit is dus ook eigenlijk een opdracht die hij aan zichzelf stelt. Want je kunt hem in zekere zin toch wel als een technocraat zien. Hij bouwde en hij had plannen. Maar hij wist dus, je moet wel de mensen meekrijgen.
Ja, en dus vooral ook dat de mensen die het betreft, meegenomen worden in de zin van dat zij dat die gedachte van onze eenheid voor vrede en voorspoed, dat ze die ook accepteren. En dus hij was daarom ook altijd, wij zouden zeggen, een enorme polderaar. Hoewel een zakenman, ja, want dat was hij beslist, was een enorme polderaar. Hij zei altijd, je moet zorgen dat die verschillende maatschappelijke groeperingen meedoen in la construction européenne. Dus een van de eerste dingen die hij deed was toen hij dus Duitsland en Frankrijk en kolen en staal zei van als je dat bij elkaar brengt. Hij zei, nou wat ik dus dan nodig heb is een soort permanent overlegcircus met de vakbonden en de eigenaren van al die kolenmijnen. Hij zegt, want ik kan natuurlijk een prachtig plan hebben, maar ja, dat is papier als die mensen niet zeggen, dat gaan we doen.
Ja, even voor de helderheid. We hadden het in het begin van deze aflevering over Robert Schuman, die met dat plan voor die EGKS kwam. Hoe verhielden Jean Monnet en Robert Schuman zich tot elkaar?
Die waren gezworen kameraden. Dat was heel opmerkelijk.
Zij versterkten elkaar in dat idee.
Het mooie hierbij was, Jean Monnet is nooit een gevaar geweest voor anderen. Hij was een zakenman, hij was een organisator, jij zegt een technocraat in de goede zin van het woord. Hij had dus geen behoefte om zelf president van Frankrijk te worden. Of belangrijk, of politiek te gaan worden.
Had dat ook te maken met het familiekapitaal? Er was altijd iets om op terug te vallen?
Nou, het was vooral ook dat hij zei van, we hebben dat bedrijf. En als ik word gevraagd om te adviseren of om iets te organiseren, of dan doe ik dat. Hij heeft ook altijd de houding aangenomen van, als ze me vragen voor zo'n klus, dan kijk ik wel even, dan maak ik wel even tijd. Een prachtig voorbeeld is, vind ik altijd, dat hij door zijn enorme contacten in Amerika de opdracht nam van de Franse regering om toen de nazi's de Luftwaffe gingen opbouwen, in het geheim te onderhandelen met president Roosevelt en zijn staf over hoe de Fransen de allerbeste, meest nieuwe generatie Amerikaanse vliegtuigen kon kopen. En dat een cognachandelaar. Maar omdat ze zeiden, hij snapt hoe je onderhandelt. Ja? Hij wordt daar gewaardeerd. Hij spreekt daar de taal. Hij kent de mensen. Hij kent ook de Amerikaanse manier van doen. In het zakenleven daar. En hij laat zich ook geen kaas van brood eten wat betreft wat het moet kosten.
En hij wist dus ook dat er iets verschrikkelijks stond te gebeuren al voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. In die zin moet ik ook even denken aan het verhaal van Kaspar Veldkamp over Oekraïne. President Zelensky die waarschuwde eigenlijk, maak je niet al te druk, wereldgemeenschap, dat gaat allemaal niet gebeuren. De Amerikanen die wisten met hun intelligence wisten ze wel beter. Maar intussen was de Oekraïnse regering zich al lang aan het voorbereiden op die inval van de Russen, om die zo goed mogelijk weerstand te kunnen bieden. En Jean Monnet die was dus in overleg met de Amerikanen, zodat de Fransen die Duitsers van katoen konden geven.
Ja, dus de Franse luchtmacht, bij de overval van de Weermacht op de Benelux en Frankrijk in mei 1940, natuurlijk ook door de Luftwaffe natuurlijk werd aangevallen. Die Franse luchtmacht die was dus zeer goed. En heel veel van die piloten en die vliegtuigen zijn dus naar Engeland gegaan. En gingen dus meevechten in de Royal Air Force. Monet was ook toen de aanval op Frankrijk begon op 10 mei 1940 in Londen. Helemaal geen toeval. En heeft daar dus ook in die dagen daarna, dus met generaal de Gaulle, meerdere gesprekken gevoerd. En toen besloten dat generaal de Gaulle een zodanige persoonlijkheid was, dat hij maar liever op wat afstand van hem bleef. Dus toen heeft Monet zich door de Gaulle en de andere Franse leidinggevende van de ballingschap zich laten sturen naar Washington DC. Want ze zeiden, jij kent de mensen daar zo goed. Jij moet daar vooral je voelhorens uitstrekken en met de mensen praten en dergelijke. En toen, ik heb dat toen ook verteld, was hij dus een van de mensen die dus achter de schermen zeer veel invloed uitoefende op onder andere president Roosevelt. Die memoires zijn dus, behalve dat leven vol gebeurtenissen, weinig levens in de 20e eeuw waarin zoveel gebeurd is. En van iemand die dus er ook altijd bij was. Dat is ook interessant. Jean Monnet was er altijd bij. Zonder dus zelf ooit zich enorm op te dringen of een enorme diva te zijn.
Als je foto's uit die tijd erbij pakt, dan kun je hem bij wijze van spreken altijd ergens zien staan. Je moet soms even zoeken.
Jean Monnet is er altijd bij. Ja, en zit vaak voor. Want dat was de andere kant. Hij was dus een echte organisator, een manager. En van hoe gaan we dit nu doen? Wie doet wat? En daar beschrijft hij dus ook heel, heel helder over. En hij is de eerste die in memoires wijst op die typisch Nederlandse aard die we in Europa allemaal kennen. I am Dutch, so I may be blunt. Want even de eerste dingen die hij schrijft, dat hij zegt van ik had grote waardering voor de input die ik kreeg vanuit Nederland, vanuit de Nederlandse regering. Al moet ik erbij zeggen dat het communiceren in vergaderingen met die Nederlanders, dat moet je even aan wennen.
Daar zit toch iets geks, PG, want we hebben het vaak over het poldermodel gehad en polderen als typisch Nederlands kenmerk. Maar als we op Europees niveau kijken, dan zijn anderen soms beter in polderen dan wij.
Omdat ik wel eens denk dat Nederlanders denken dat zij de enigen zijn die dat kunnen. En dus over de grens dan als het ware de neiging hebben om dus de hak in het zand te steken. Omdat men zich daar als het ware ongemakkelijk voelt. En Monet was dus zo iemand die had daar dus gevoel voor. Die begreep dat wel. Dus die zei, die Nederlanders zijn lastig en zijn eigenwijs. En dat is allemaal waar. Maar je hebt wel heel veel aan ze. Hij had dus ook graag Nederlandse, jonge Nederlanders als medewerkers.
Ja.
Want ze spraken hun talen. Dat was zeker in die tijd natuurlijk. Was dat voor de hooggescholden in Nederland. Gold dat. En dat was natuurlijk een enorme plus.
Heel interessant vind ik dat Monet in zijn memoires. Hij overleed in 1979. Dus al heel lang geleden inmiddels. Dat hij schrijft dat alleen in tijden van nood. Mensen verandering accepteren. En nood wordt alleen tijdens een crisis erkend. En Europa zal worden opgebouwd door crisis. Dat is iets wat we tot op de dag van vandaag zien.
Monet's manier van denken en zeg maar, organiseren en handelen is nog in feite het, zeg maar, de basis van hoe de Europese Unie functioneert.
We zagen in de coronacrisis dat er wat moest gebeuren in Europa. En we zien door de inval van Rusland in Oekraïne dat er wat moet gebeuren in Europa.
Ja, en een van zijn belangrijkste leerlingen was natuurlijk Jacques Delors. Die toen de muur viel, ja, helemaal conform het recept van Monet, zei, nou, ik heb al een plan, hè? Dat was de interne markt 1992, dan gaan we dat dus nu helemaal zoals Monet ook zou hebben gedaan, uitrollen, stap voor stap, hè, schritt voor schritt, methodisch, ook wel een beetje Frans, hè, een beetje piramidaal, van boven naar beneden, er moet wel leiding worden gegeven, en uitermate helder communicerend. Dat was ook heel kenmerkend voor Monet, hij was buitengewoon helder.
Jean Monnet, Les Mémoires.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, het laatste boek wat jij wil noemen, wat jij wil bespreken, is een boek dat ik ook gelezen heb. Victor Klemperer, LTI.
Ja, ik vind als je over het Europa van nu en dan ook nog in de meidagen van dit jaar een aantal boeken bespreekt, in de zin van die kunnen ons veel zeggen en leren en ja, doen denken over Europa en ook over onze tijd, dan kun je niet om LTI van Victor Klemperer heen.
Lingua Tertii Imperii, taal van het Derde Rijk.
Juist, notities van een filoloog, noemt hij het dan ook nog. Victor Klemperer, we hebben een keer in Betrouwbare Bronnen over hem gepraat.
Ja.
Hij is de schrijver, hij was dus een taalkundige, hij wist vooral heel veel van de Romaanse talen, van Frans en Italiaans. Van het Frankrijk van de 18e eeuw was zijn specialisme, de vroege romankunst. En die is de schrijver van het zonder meer belangrijkste en ook meest aangrijpende dagboek uit Nazi-Duitsland.
Ja,
Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten.
Hij maakte notities, hij noteerde in zijn dagboek wat hij merkte aan de veranderingen in het dagelijks leven, in het bijzonder in de taal die de mensen spraken.
Ja, want dat was zijn vak. En die dagboeken, daar beschrijft hij dus ook wat er in de kranten staat, wat hij hoort van mensen. Op een bepaald moment, dan mag je natuurlijk geen radio meer luisteren. In dat dagboek, dat is duizenden pagina's dik, word je als daar ook meegenomen als lezer in die steeds engere, nauwere, ingesnoerde wereld. Dus van de Duitse Joodse bevolking. En nou ja, zoals bekend, hij heeft het overleefd. Doordat, zeg maar, ongeveer de dag voordat hij gedeporteerd zou worden, hij in de stad Dresden wonend, het bombardement op die stad overleefde. En is toen met zijn vrouw Eva Dresden uitgevlucht.
Ja.
Hebben dus, zij heeft hem gered zonder meer. Zij was niet Joods, daarom waren zij zo laat als het ware aan de beurt bij de deportaties, om het maar zo te zeggen. En ze hebben dus met z'n tweeën, als het ware, ja, gezworven door Saksen en door Beieren met name. En zijn uiteindelijk toen dus het nazi-bewind was gevallen en gecapituleerd was, dus teruggekomen naar Dresden. En heeft hij dus zijn dagboeken, die hij had geschreven, dus opgehaald bij, zeg maar, het keukenmeisje. Dat Eva al die jaren altijd had
En toen geholpen. Is hij dat boek LTI gaan schrijven. Dat kwam al in 1947 uit.
Ja, want hij heeft toen uit die dagboeken voor zichzelf als wetenschapper bijna het element gehaald van wat heb ik nou zien gebeuren met de Duitse taal. en de manier waarop mensen dus praten en schreven. En de invloed van zo'n dictatuur op de expressies van mensen.
Wat veranderde in de taal? Kun je een paar voorbeelden geven?
Het boek bevat een heleboel relatief kleine observaties. Van een bladzij of 4, en dan is een bladzij of 5, dan is een bladzij of 3. Soms rond over één woord, of soms rond één typisch hem opvallend ding. Bijvoorbeeld. Je begrijpt dat wat ik nu ga vertellen, dat je ook weer moet. Je moet dit ook weer metaforisch beluisteren. Let op hoe Poetin dus in Rusland communiceert. Iets heet een speciale operatie,
ja.
Niet een oorlog of een invasie. Het viel Klemperer al heel snel op dat bijvoorbeeld de taal van het nationaal socialisme het moest hebben van overdrijving. Het was de grootste dit en dit. Het was Hitler werd spottend door de soldaten ook gewoon Greufatz genoemd. Dat was een afkorting. Größter Feldherr aller Zeiten.
Ja, ja, ja. Greufatz. Maar dat was dus ironie.
Dat was ironie. En hem viel dus op dat dus dat regime, dat die ideologie, behoefte had aan Steigerung, zoals hij dat noemt. Het moest altijd nog meer. Ja, het stadion in Berlijn voor de Olympische Spelen moest het grootste stadion ter wereld zijn. Wat niet waar was.
Precies, ja, het is misschien niet helemaal netjes om die vergelijking hier te trekken. Maar
ik begrijp Donald wat jij aan denkt.
Trump, ja. Die praat ook op die manier. Hè? Alles wat hij doet is het beste en het grootste wat er ooit vertoond is.
Niemand weet zoveel van infrastructuur als ik.
En niemand alles wat goed gaat is aan hem te danken. En alles wat niet goed gaat is aan anderen te danken.
Ja. Maar dat is ook geen ander element. Dat is dus het binaire, wat ik altijd noem het sociaal darwinisme. Wat natuurlijk ook in het nationaal socialisme zat. Nee, maar dus die behoefte aan Steigerung. Dus heb je nog iets gehad en dan komt er een nieuwe golf. Een nieuw soort wapen of een nieuw soort optocht of een nieuw soort overwinning. Die moet dan per definitie nog enormer zijn. En Klemperer, typisch de taalkundige, die zegt dat op een bepaald moment gaat dat slijten. Dus die ironie van de luisteraar, zal ik maar zeggen, die is bijna ingebouwd. Dat kan haast niet anders.
Ja.
Hij zegt dus op een bepaald moment schiet dat dus helemaal door.
Ja, het kan ook niet
dan voortdurend, wordt het dus letterlijk
voortdurend groter en beter zijn. Hè? Stel je haalt, noem maar wat, 20 medailles bij de Olympische Spelen. Het is nooit helemaal gezegd dat je dan de volgende keer 25 medailles haalt.
Ja, daar wijs je meteen op nog een punt wat Klemperer analyseert. Hij zegt het nationaal socialisme was de eerste politieke stroming uit zijn leven die voortdurend sportmetaforen gebruikt. Hij zegt, sport was ideologie. En in het bijzonder wijst hij op de bokssport. Hij zegt, heel veel termen uit de bokssport werden toegepast door het regime. Maar ook hardlopen. Hij zegt, waarbij ook een belangrijk element is, zegt hij dus dat animalische, dat dierlijke van de sportprestatie. Het gaat om fysiek iets kunnen. Dat is belangrijk. En daar zit ook dat sociaal darwinisme natuurlijk ook in.
Ja, en vandaar ook dat
de veredeling ook van de Arische mens.
Ja, sport. En vandaar ook dat de Hitlerjugend altijd zomerkampen had, waarin ze de hele dag aan sport deden.
En de Bund Deutscher Mädel, en er waren ook die sportmanifestaties bij de partijdag. En hij zegt dat is dus heel kenmerkend. Dus het is een politieke ideologie die dus die sport nodig heeft als metafoor. Dat zag je natuurlijk later. Klemperer heeft daar ook over geschreven toen hij dus na de oorlog in Dresden woonde, dus een burger van de DDR werd. Dat hij dus in de DDR tegen het eind van zijn leven dus heel veel van die dingen opnieuw zag opduiken.
Ja, want hij woonde in Dresden, dus hij kwam automatisch eigenlijk in de DDR terecht.
Ja, en hij heeft ook heel bewust ervoor gekozen om daar te blijven, niet naar West-Duitsland te gaan, omdat hij zei, ik wil mijn vaderstad en de mensen hier trouw blijven.
Ja, juist waarschijnlijk ook vanwege wat ik beleefd had in die donkere jaren.
Ja, hij was zeker geen communist, maar was wel ook loyaal naar het regime. Want hij zei, dit regime is ons opgedrongen door die nederlaag en die hebben we maar te accepteren zoals het is.
Was het ook zo dat hij misschien toch een beetje gevoelig was voor ook de taal van de DDR, namelijk wij zijn een antifascistische land.
Nou, hij heeft dus ook dagboeken geschreven in de laatste jaren van zijn leven over zijn belevenis in de DDR. En daar schrijft hij met enige kritische distantie en ook wel ironie over. Want hij herkent dus inderdaad ook typische hoe een regime taal gebruikt om mensen te manipuleren.
Ja, dus hij heeft eigenlijk voor de tweede keer toen doorgemaakt waar hij al een boek over geschreven had.
Nou, nog een voorbeeld. Heel bekend ding van hem was dat hij zei, er zijn bepaalde begrippen die zeg maar tot 1933 sterk negatief beladen waren en die daarna ineens langzaam een soort omwenteling in hun betekenis kregen. Hij wijst met name op het woord fanatisch. Dus fanatiek.
Dat was negatief tot 33.
Dat was negatief.
Je moet jezelf in toom houden. Je moet gematigd zijn.
Ja, fanatisch, dat was dus redeloos. Irrationeel. Gewelddadig.
Ja.
Dat soort dingen.
Hou me vast of ik bega een ongeluk.
Ja. En hij zei, het interessante is dat dus in, ook bijvoorbeeld in de toespraken van Goebbels en in de kranten, dat het begrip fanatisch, dat werd dus steeds meer positief geladen. Je was een fanatische vereerder des Führers. Een fanatiek vereerder van de Führer. Dat was dus niet iets negatiefs. Nee, een fanatische nationaalsocialist, dat was een goede nationaalsocialist. Het feit dat je dus irrationeel niet meer toegankelijk was voor enige andere gedachte, ja? En daarin ook volkomen, ik zeg maar, onbeheerst was. Dat was goed. Nou, dat buitengewoon interessant. En hij geeft dus in dat boek ook hele leuke voorbeelden. Dat dan zo'n begrip, doordat het dan positief wordt, ook wordt toegepast op dingen. Dat je denkt, daar hoort het helemaal niet bij. Ja? Bijvoorbeeld als iemand dan een hobby had. Modeleisenbahnen, ja? Als een fanatische treinmodelletjesverzamelaar. Nee. Ja. En zo gaat hij dus voortdurend in dat boek door die taal en ook dus door de wisselwerking tussen dus zeg maar het regime en de dagelijkse gebeurtenissen, de spreektaal, de advertenties in kranten en dergelijke. Heel interessant, heel navrant is het hoofdstukje over de overlijdensadvertenties. Want ook in de overlijdensadvertenties ging dus de taal van het Derde Rijk, hè, zoals hij dat noemde, lingua tertii imperii, ging als het ware doorklinken. Want wat schreef je nou als je zoon was gesneuveld in Stalingrad in de krant? Gevallen voor het vaderland?
Zoiets?
Ja, nee. Hij zag dus dat verschuiven. Nee, dan was het gevallen voor de Führer. En het vaderland.
Ja, dus een persoonlijke relatie met de Führer.
En dan in ewiger treue. Ja. En dan kwam het zelfs het woord fanatisch kwam dan in de advertentie.
Ja, ja.
En het ook het punt was, dat wij ook een typische taalkundige, dat hij zei, kijk, die advertenties, dat werd voor die kranten ook steeds ingewikkelder. Want er was natuurlijk steeds minder papier, dus de kranten kregen steeds minder om te drukken. Dus die advertenties moesten allemaal veel kleiner en korter worden. Dus hij zei, er ontstond dus ook een soort afkortingencultuur daardoor in die overlijdensadvertenties. Dus die overlijdensadvertenties, hij zei, en als er dus iemand, bijvoorbeeld dat de familie dan aangaf, met groot verdriet maken wij bekend dat die daar aan het front is gesneuveld, punt. Dan had dus iedereen van, oh, dat zijn geen trouwe nationaalsocialisten, dat zijn geen goede Duitsers. Dus het werd ook nog heel, heel navrant een soort bewijs van je politieke betrouwbaarheid, wat je schreef in de advertentie voor je gesneuvelde oom of broer of zoon.
Ja, hoe diep taal kan ingrijpen in een leven komt uit een voorbeeld in zijn boek waarin hij kort na de oorlog een oud student ontmoet. En dat was een jongen die zeg maar in de oorlogstijd een hakenkruis droeg. Maar toch kwam die positief naar Klemperer toe. Ik ben blij dat u het overleefd hebt en dat u weer les geeft. En hij merkt, Klemperer, dat het slecht gaat met die jongen. Hij weet dus ook dat hij uit een nazi-familie kwam. Wordt u niet gerehabiliteerd, vraagt Klemperer. Nou, zegt die jongen, ik heb het niet aangevraagd en ik kan het ook niet aanvragen. En dan blijkt uiteindelijk, als de jongen zegt hoe diep het zit, de anderen hebben de Führer verkeerd begrepen en verraden. In hem geloof ik nog altijd. Doet me ook een klein beetje denken aan de weduwe Rost van Tonningen, die een aantal interviews gaf in de jaren 70, waarin ze eigenlijk ook zei, ja, die Hitler is gewoon niet goed begrepen, zeker hier in Nederland niet. En ik weet wat hij werkelijk wilde en hoe groots die man was.
Dat is een hoofdstukje in dat boek, dat heet ook Ich glaube ihm. Dat hij zegt, heel interessant, is dus dat de nazi taal, dus van ik geloof de Führer, ja, werd ik geloof in of aan de Führer. En dat werd dus een manier om de realiteit te ontkennen. De Führer belooft de Endsieg en ik geloof in hem. De mensen zagen dus ja, de hele stad in puin liggen door bombardementen. En hij zegt dus, er ontstond een heel aparte, dus nationaal-socialistische interpretatie van het begrip geloof.
Ja, bijna het omgekeerde van wat je in de Untergang ziet, die film, waar de generaals om Hitler heen staan om hem op de kaart allerlei dingen aan te wijzen. En Hitler dan, zeker in het laatste jaar, de meest onmogelijke opdrachten geeft, waarvan zij onder elkaar ja, schoorvoetend toegeven dat het helemaal niet kan worden uitgevoerd. Maar Hitler gelooft daarin. En zo zijn er dus ook gelovigen in het volk die zodanig in Hitler geloven dat ze denken, als er dingen misgaan, dan is dat omdat ze gewoon zijn opdrachten niet goed uitvoeren.
Ja, en ook dus het element van, net als dus bij dat fanatismus, de bewuste, positief geduide irrationaliteit. Ik weet wel dat, ja, de Sovjetlegers van Stalin aan het oprukken zijn aan het Oostfront en, ja, en al onze jongens sneuvelen. En ik weet wel dat de stad Hamburg in puin ligt, maar ik geloof in hem. En dus dat was een bewuste, positief geduide irrationaliteit. En dat vond Klemperer als wetenschapper, ja, je moet dus LTI, boek moet je en lezen als, ja, als een getuigenis van wat zo'n regime met mensen en hun denken doet. Maar je moet bijna ook als een soort wetenschappelijk essay van de taalkundige. Dat hij zegt dat dus de taal als het ware ook buitengewoon ja, vormbaar is. En ook als het ware zichzelf voortdurend kan transformeren.
Het is een zeer interessant boek. Ik moet wel zeggen, toen ik het las, moest ik het ook af en toe eens wegleggen en iets anders gaan doen of lezen. Het hakt erin.
Omdat Klemperer eigenlijk zo eenvoudig schrijft voor een wetenschapper. He, die korte essaytjes, die observaties zijn allemaal heel raak geformuleerd. En heel, ja, hoe zou ik het zeggen, bijna essayistisch bij elkaar gebracht. Hij heeft ook niet, zeg maar, de pretentie een soort wetenschappelijke analyse ervan te maken. Maar al lezend, zeker ook nu weer in deze tijd, met fake news en het, ja, jij wees ook op Trump, het gebruiken van begrippen op een manier dat je denkt, nou, is dat verantwoord? Is dit boek dus uitermate ja, actueel?
Victor Klemperer, LTI. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 269. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en door de vrienden van de show. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.